Goedemiddag, Orhan Kilic.
Inderdaad, goedemiddag.
Goedemiddag. Kunt u zichzelf eerst even voorstellen?
Ik ben Orhan Kilic, bestuurder bij de Belgisch-Koerdische gemeenschapsorganisatie NAFBEL. We zijn een vereniging, een culturele vereniging, met verschillende werkingen, sociaal, cultureel, maatschappelijk. Maar ook proberen wij de stem van de Koerden in België te zijn.
Aha. En voilà, dat had ik nodig. Bent u zelf afkomstig uit het... Wacht, ik zal het even heel radicaal stellen. Het stuk Koerdistan dat tegenwoordig in Turkije ligt, of in Irak, of in Iran, of in Syrië?
Ik ben inderdaad afkomstig van Turks Koerdistan. Maar zoals je het zelf aanhaalt, Koerdistan als land is verdeeld over verschillende staten. En dat is zo de grote tragedie van de Koerden tegenwoordig.
Ja, ja. Je hebt nog zo volkeren. Hè? Bij de Tuareg is dat ook zo in stukjes gehakt. Nu... er was nieuws, enfin, er waren eigenlijk twee dingen. Ten eerste, er is de PKK opgericht in 1978, als ik mij niet vergis. Mm-hmm. Waar al van in het najaar sprake van was dat die opgedoekt ging worden. Er was dan een voorstel gedaan aan de leider zit in de gevangenis, hè?
Ja, inderdaad. Abdullah Öcalan zit nu al sinds 1999 in de gevangenis in Turkije, op een gevangeniseiland. En... heel recent heeft hij een oproep gedaan waarin hij aankaartte dus dat het anders moet. Hè. Dus de strijd van de Koerden voor hun rechten, hè, voor hun belangen, dat het ook anders kan dan die gewapende strijd dat de PKK voert. Dat was een oproep van Öcalan. En begin mei heeft de PKK dat gunstig beantwoord. Ze hebben een congres bijeengeroepen. Het was een 12e congres. En daar hebben ze beslist dat ze dus inderdaad hun wapens gaan neerleggen en dat ze zich ook gaan ontbinden.
Ja, dat is een hele stap. En die wapens neerleggen, daar is al een begin mee gemaakt?
Ja, inderdaad. Vorige week hebben zij een ceremonie gehouden in de bergen van Koerdistan, in Sulaymaniye, in Iraaks Koerdistan dan, waar zij ook zitten. En ze hebben daar hun intentie getoond, dat ze bereid zijn om de wapens inderdaad neer te leggen. Een groep van 30 guerrilla's zijn van de bergen afgekomen, hebben daar dus ook hun wapens in een grote vuurkorf gelegd en dat ook aangestoken, bij wijze van symbool, van kijk, onze wapens leggen wij neer. De wapens tegenwoordig, anno 2025, het kan ook anders. Het moet niet gewapenderhand.
Brandt dat goed, zo'n wapen? Dat lijkt me nu iets waar eigenlijk helemaal... niet heel brandbaar is. Maar goed, dit doet mij ook weer aan de Tuareg denken, want daar is ook een rebellie geweest en op een moment waren er dan ook zo massale wapenverbrandingen. Mm-hmm. Maar dat is nog niet heel de PKK en alle wapens. Het is zo een eerste symbolische aanzet dan.
Mm-hmm. Nu, de PKK is op dat vlak serieus. Hè. Dus Öcalan, die dus een oproep doet, hè, en dat is geen oproep in het luchtledige. Hè. Dus Öcalan heeft een idee over hoe de Koerden anno 2025 in Turkije, in het Midden-Oosten, aan politiek kunnen doen. Hoe zij dus hun bijdrage kunnen leveren aan de democratie, aan de strijd voor rechten in het algemeen, en de strijd voor de Koerdische rechten uiteraard. Dus Öcalan heeft een heel uitgebreide idee daarover, heeft een ideologie daarover, heeft voorstellen daarover. Het komt erop neer dus dat de civiele samenleving meer aan zet moet komen. Mm-hmm. Het is de burgersamenleving, de mensen, de gemeenschap zelf, die dus moet opstaan, zich ook politiek organiseert, ook middenveld organiseert, die dan ook de strijd voor de rechten verder zet. Maar ook de strijd voor de democratie en voor de strijd voor de rechtsstaat van Turkije, dat komt ook op de schouders van de Koerden terecht. En die strijd willen ze aangaan. Maar ja, de PKK had een legitimiteitsprobleem. Hè. In Turkije natuurlijk, maar ook in het Westen, met de EU-terreurlijst. En de PKK heeft hard zijn best gedaan. Hè. De PKK is ook een humane organisatie. Is een sociale organisatie, met dus ook niet alleen een strijd voor de rechten van de Koerden, maar ook een transformatie van de maatschappij in een meer gelijke, gendergelijke samenleving, met rechten voor iedereen. Maar ja, gewapenderhand.
Ja, ja, en dat is niet meer van deze tijd.
En dat is dus inderdaad de vraag, hè, van kan het anders? Het kan anders, het moet anders, want als je kijkt naar het Midden-Oosten van vandaag, in welke richting het evolueert, dan ben ik eigenlijk heel blij dat er een Öcalan is, een moedige leider is, die een andere richting uitwijst. Ik ben daar heel blij om.
Ja, en dus nu is hij niet meer de leider van een terroristische organisatie en wordt hij prompt op vrije voeten gesteld.
Dat willen wij. Gaat dat gebeuren? Dat moet nog blijken. Hè. Het is al jaren dat de Koerdische gemeenschappen in Turkije, in het Midden-Oosten, maar ook hier in Europa, in België, protesteert. om de vrijlating van Öcalan te vragen. Al 26 jaar lang. Turkije heeft dat altijd tegengehouden. Nu is er een nieuw begin van een vredesproces. En we zijn allemaal heel hoopvol. En we hopen dus inderdaad dus dat dat ook leidt tot de vrijlating van Öcalan en die andere duizenden politieke gevangenen in Turkije.
Ja, dat het een beetje van twee kanten komt. Robert.
Inderdaad. Is dat zo? Het moet nog blijken. Hè? Dus de PKK heeft wel zijn intenties getoond. Hè? We zijn er heel blij om. Maar beantwoordt Turkije dat met dezelfde au sérieux? Ik heb mijn twijfels. We wachten af.
Ja, ja, want ik vond een resolutie van de EU, waar ik toch wel van opkeek, die nu niet echt direct doet vermoeden dat er een sterk democratiseringsproces in Turkije aan de gang is. Integendeel, er is een veroordeling geweest door de EU, omdat er iets is met burgemeesters. Hè? Wat is er met die burgemeesters?
Ja, inderdaad. Het is al sinds 2016 dat de regering van Erdogan de gewoonte gemaakt heeft om opposante burgemeesters af te zetten met allerhande beschuldigingen, corruptie of subordinatie of ik weet niet wat. Die mensen worden dan afgezet, ze worden berecht en in de plaats gaat Erdogan zijn eigen burgemeesters benoemen. Dat zijn staatsambtenaren, dat zijn provinciegouverneurs, dat zijn hogere ambtenaren die hij benoemt, die dan de plaatsen van de burgemeesters inneemt. Nu, ze zijn daarmee begonnen in 2016 met Koerdische burgemeesters in het Zuidoosten. Dat hebben ze ook jarenlang gedaan. Hè. Na elke verkiezing konden de Koerden die burgemeesterschappen, die gemeentes, terug winnen met de verkiezingen. Maar ze werden dan weer aan de kant geschoven. Nu, het bleek dat de oppositie in Turkije, de Turkse democratie, zwak was om zich daartegen te verzetten. De Koerden bleven een beetje alleen in die strijd voor hun rechten. En wat blijkt nu dus? Dat Erdogan hetzelfde begint te doen tegen de CHP-burgemeesters.
De wat?
CHP, de Sociaal-Democratische Kemalistische Partij van Turkije. Dus nu zijn zij aan de beurt. Hè. Nu worden ook hun burgemeesters afgezet. Onder andere de burgemeester van Istanbul, een miljoenenstad. Hè. Hij is gewoon met beschuldigingen, waar of niet waar, terecht of niet terecht, hè, helemaal aan de kant geschoven. En het probleem hierbij is ook dat als een burgemeester wordt afgezet, om welke reden dan ook, hè, dan zou dus een interim burgemeester moeten komen dat verkozen is vanuit de gemeenteraad. Of misschien nieuwe verkiezingen. Ja. Maar dat laten ze ook niet toe. Er worden ambtenaren benoemd.
En dan nog niet eens van dezelfde partij als degene die... Nee, dat is net de hele bedoeling natuurlijk.
Nee, inderdaad. Het is Erdogan die dus echt zijn mannetjes overal dropt. Maar inderdaad, de Europese Unie heeft dan dit veroordeeld, dit praktijk veroordeeld, eindelijk. Hè. Het is al van 2016 dat wij erover kloegen, maar het is sinds een jaartje dus dat ze dat ook toepassen tegen andere Turkse CHP-burgemeesters. Maar beter laat dan nooit natuurlijk.
Ja, want ik las nog allerlei onrustwekkende dingen. Er stond bijvoorbeeld overwegende dat Turkije het hoogste percentage... Ah, dat wist ik trouwens niet, dat Turkije lid is van de Raad van Europa.
Ja, inderdaad. Hè.
Maar dat is dus iets anders dan de Europese Unie.
Nee, inderdaad, de Europese Unie is hetgeen wat wij kennen met het Europese parlement, de commissie en dan die Europese toppen in Brussel.
Ja, in dezelfde munt.
Ja, de euro en dergelijke, dat is de Europese Unie. Dan is er een Raad van Europa dat eigenlijk al langer bestaat dan de Europese Unie. Ook weer diezelfde Europese landen en iets meer ook verenigd. En de Raad van Europa werkt rond democratie, mensenrechten, samenwerking enzovoort. Nu, het is ook de Raad van Europa die herhaaldelijk Turkije veroordeelt. Het is niet enkel de Europese instellingen van de Europese Unie, maar ook de instellingen van de Raad van Europa. Onder andere het Mensenrechtenhof bijvoorbeeld. Hè. Ook zij hebben uitspraken over hoe opposante politici of burgeractivisten onterecht zijn veroordeeld en opgesloten en dat zij moeten vrijgelaten worden. Zo zijn er verschillende. Onder andere voor de leider van de HDP, Selahattin Demirtas, de pro-Koerdische partij en nog zoveel andere. Het Europees Mensenrechtenhof beveelt dat die mensen worden vrijgelaten, maar Turkije slaat dat in de wind. Doet dat niet. En daarom dus dat het politiek orgaan, de hoogste politieke orgaan van de Raad van Europa, dat is de Raad van Ministers, in september gaat bijeenkomen om daarover te oordelen.
Mm-hmm. Dus, want inderdaad, het is in zekere zin logisch, omdat een stuk van Turkije op het Europese continent ligt natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Ik heb dat nooit beseft, maar ik had op het moment een Turkse cursiste in de klas en ik zei iets van, ja, Turkije ligt in het nabije oosten. Dat was direct een protest. Nee, dat is niet alleen Aziatisch, dat is ook Europees.
Ja, inderdaad. De gemiddelde Turkse persoon wil liever Europeaan zijn dan een Midden-Ooster. Hè.
Ja, of Aziat. Ja.
Of Aziat. Maar dan moeten ze ook, vind ik, hè, als Koerdische opposant, vind ik dan dat ze toch wel op de juiste politici en partij moeten stemmen, hè, die dan Turkije eindelijk in de Europese Unie kan loodsen. De huidige Erdogan, de huidige AKP, doet net het tegenovergestelde.
Ja, dus dat wou ik net beginnen voorlezen. Dus overwegende dat Turkije het hoogste percentage gedetineerden en de grootste gevangenispopulatie heeft van alle lidstaten van de Raad van Europa, met overbevolkte gevangenissen, waarvan de populatie, let op, tussen 2005 en 2023 met 439% is toegenomen. Mm-hmm. Wow. En die momenteel meer dan een derde vertegenwoordigt van alle gedetineerden van de landen van de Raad van Europa samen. Dat is toch wel, dus er is een enorme stijging in repressief gedrag, of zijn er zoveel meer criminelen ondertussen?
Nee, ik zou zeggen, de Turkse samenleving is in crisis. Er is een economische crisis, er is een sociale crisis, een politieke crisis ook, En het land kreunt daaronder. Hè. Armoede neemt toe, corruptie neemt toe. Mensen zijn ongelukkig. Hè. Er zit een stress in de samenleving. Ik voel dat hier vanuit België ook. Hè. Wij volgen alles heel nauw op, hè, wat er gebeurt in Turkije. En de huidige AKP heeft er een heel repressief antwoord op. Hè. Bij het minste kritiek op het regime bijvoorbeeld, op Erdogan, belandt hij ook in de gevangenis. Corruptie tiert welig. En dat is dus het antwoord van de toestand van de huidige overheid, de toestand van de huidige land. En dat moet veranderen.
Ja, economische crisis, hoe komt dat? Of ja, dat is niet zo simpel uit te leggen, neem ik aan.
Nee, Turkije heeft altijd het probleem gehad, hè, dus dat zij altijd teren op wat men noemt, hè, nu vers geld dat het land binnenkomt via investeringen. En als dat een keer wegtrekt, hè, door een andere conjunctuur, hè, dan belandt het land in crisis. De devaluatie van de lira bijvoorbeeld, de torenhoge werkloosheid, de informele economie. Maar ook het feit dus dat het leven daar enorm duur is. Hè. De lonen zijn daar echt ontoereikend. X-aantal percentage van de mensen leeft daar onder de armoedegrens. En dat is wel heel hoog. Precies getal weet ik niet. Maar dat toont dus dat er een crisis is in het land. En ze komen daar niet uit.
Het land heeft ook nog handelsbetrekkingen met Rusland blijkbaar. Dat is, Turkije is niet meegegaan in de sancties tegen Rusland, heb ik begrepen.
Nee, inderdaad. Dus heel recent nog, wanneer was het? Een paar dagen geleden heeft de Europese Unie nieuwe sancties getroffen tegen Rusland. En in dat pakket wordt Turkije ook vernoemd. Er zijn een aantal Turkse bedrijven, instellingen, mensen die dan blijkbaar de Europese sancties proberen te omzeilen door toch wel handel te voeren of relaties aan te gaan met Russische instellingen. En er komt ook een verbod op zulke bedrijven, zulke instellingen. En ook een sanctie tegen zulke mensen die dan... De Europese sancties proberen te doorboren.
Oei, ja. Hoe gaat het nu verder, denkt u? Dus de PKK is ontbonden. Hoe is dat in Turkije in het algemeen onthaald? Zijn mensen daar blij mee? Of hebben mensen zoiets van, wat weer tijd, of we geloven er niks van?
Nu, eerst en vooral, de mensen zijn er blij om. Ik denk niet dat mensen gaan vragen voor een gewapende opstand of de gewapende strijd onder deze omstandigheden verder zetten. Ik denk dat de mensen wel zover zijn om dan hetgeen wat gebeurt, het prille begin van een nieuw vredesproces, om dat te steunen. Maar ik zie ook wel dat de mensen enorm sceptisch zijn. Een vredesproces met het huidige AKP, een vredesproces met het huidige Erdogan. Terwijl Erdogan, hoe langer hoe meer die autoritaire trekken, dat wordt meer en meer, dat wordt niet minder. Zo van de Koerden, het sentiment onder de Koerden van worden wij hier bedot? Is de overheid serieus? Gaat dat lukken deze keer? Er zijn nog pogingen geweest, 2013, 2015, die periode, maar ook nog eerder. Dat is ook toen mislukt. Hè, en waarom zou het nu wel slagen? De mensen hebben veel vraagtekens. Maar ik denk dat wij dit vredesproces heel openlijk, heel assertief moeten steunen. Dat is ook een middel om druk te voeren op de huidige Turkse politiek, om dat serieus te nemen.
Ja, maar wat denk je, als ik nu bij de Turkse broodjeszaak op de hoek dit onderwerp aankaart, hoe denkt u dat de gemiddelde Turkse burger reageert? Niet alleen sceptisch, zijn ze misschien niet alleen sceptisch tegenover de regering, zijn ze überhaupt sceptisch tegenover de regering? Want ik heb het idee dat de diaspora altijd nog loyaler is dan de lokale bevolking in Turkije tegenover Erdogan?
Inderdaad, dat zie je dus in de stemuitslagen bij verkiezingen. De Turken uit Turkije gaan hoe langer hoe minder stemmen op de AKP en Erdogan. De populariteit van hem daalt wel, dat is duidelijk. Dus die periode dat hij alleen met zijn AKP een meerderheid kon halen, is allang gedaan. En kijk nu naar coalities. Nu, de Europese Turken daarentegen stemden wel op de AKP en stemden wel voor Erdogan. En misschien niet zozeer omdat ze dan zo fel voor Erdogan zijn, maar omdat zij natuurlijk toch altijd hun voorliefde voor Turkije willen tonen. En als dan blijkt, als zij dan denken dat bijvoorbeeld de AKP en Erdogan de sterke leider is en ze gaan Turkije daar bovenop helpen, dan willen ze dat uiten. Nu, maar dat is vroeger geweest. Ook hier in Europa zie je een kentering. Ook de Europese Turken merken dat het niet goed gaat met Turkije. Ze gaan hier met hun zuur verdiende euro's op vakantie naar Turkije en merken ondertussen dat met hun euro's daar ook niet gemakkelijk is. Maar hoe moet de lokale bevolking met die zeg maar waardeloze lira's daar overleven? Ze zien dus dat het inderdaad niet goed gaat. Zijn ze dan zo fel voor het vredesproces? Ik denk het wel. De civiele samenleving, ik heb daar vertrouwen in. Mensen met reden. Mensen zijn redelijk. Mensen zijn altijd voor oplossingen. Het zijn geen haviken. Het is de Turkse politiek. Partijen gelijk de MHP, de AKP, mensen gelijk Erdogan, die altijd olie op het vuur hebben gegooid. De modale mens denkt wel anders, denk ik. Ja. En in die zin denk ik wel, heb ik daar vertrouwen in, dus dat zij dit ook wel steunen. Dat zij ook willen dat het anders kan.
Het zijn geen haviken, maar er zijn wel wolven, hè?
Er zijn inderdaad de grijze wolven. Het is opmerkelijk dus dat een deel in dit vredesproces ook geleid wordt door wat wij noemen de Grijze Wolvenbeweging. Devlet Bahçeli, de grote leider van de Grijze Wolvenbeweging van de MHP-partij. Hij heeft dus dit vredesproces echt ondersteund, zelfs aangezwengeld. En voert ook controle uit over zijn eigen achterban, over de gemeenschap, de Turkse gemeenschap, om ze dus ook te overtuigen dit te steunen. En dat is ook opmerkelijk. Ja. We zijn verbaasd, maar het kan.
Ja, zeer opmerkelijk. Nu, de situatie in Turkije is niet zo goed. Nu, het is natuurlijk ook een land dat ongelooflijk veel vluchtelingen opvangt. Hè. Ik denk dat het land is dat wereldwijd de meeste vluchtelingen herbergt.
Inderdaad, hè. Maar dat opvangen, dat moet je met een korreltje zout nemen. Er zijn inderdaad miljoenen vluchtelingen in Turkije, hoofdzakelijk uit Syrië, Irak, maar ook uit Afghanistan, uit Iran. Vluchtelingen komen toe. In welke mate worden ze echt opgevangen, geholpen, zoals wij dat hier in Europa, West-Europa kennen? Dat is natuurlijk niet. Er zijn schrijnende situaties. Er is enorm veel armoede onder de vluchtelingenpopulatie. Mensen worden niet goed opgevangen, worden niet goed verzorgd. En er is ook heel veel vreemdelingenhaat vanuit de Turkse samenleving tegen die vluchtelingen, tegen de migranten. En zelfs ook heel veel geweld, dat dan echt wel de kop opsteekt bij momenten. Nu, inderdaad, heel veel vluchtelingen. Turkije zou best haar buitenlands beleid radicaal omgooien en gaan voor de-escalatie en vriendschappelijke relaties met de buurlanden om dat op te lossen. Nu zien wij dus het tegenovergestelde.
Ze zijn zich wel aan het terugtrekken uit Afrin, had ik begrepen. Of is dat maar een schijnbeweging?
Nee, Turkije heeft wel gezien dus dat tegen de stroming in Afrin bezet houden, proberen te verturksen, onbegonnen werk is. We zien dus dat zij inderdaad zich terugtrekken. De jihadistische groepen die door Turkije gesteund werden, ook zij trekken zich terug. Het is de centrale nieuwe regering van Damascus die dan natuurlijk de controle overneemt. Maar we zien dus dat ook de Koerden massaal terugkeren naar Afrin.
Ja. dat klonk toch enigszins hoopvol in mijn interview een paar weken geleden met iemand van Mo Magazine over Syrië. Oké, ik heb denk ik alles gehoord wat ik wilde horen. Was er iets wat jij zelf nog graag wilde toevoegen?
Nee, ik ben jullie heel veel dankbaar, hè, voor dit interview.
Ja, bedankt voor de komst vanuit Genk, bijvoorbeeld, naar Antwerpen. En we hopen dat u geen boete hebt gekregen.
Nee, graag gedaan.